Gemeente, ik heb vanmorgen voor u de volgende afkondigingen. Deo van Lent, aanstaande woensdag is het weer dankdag. Er zullen weer twee diensten gehouden worden. 'S Morgens begint de dienst om 10:00. Waarbij inmiddels traditiegetrouw speciaal aandacht zal zijn voor de kinderen. 'S Avonds begint de dienst om 7:30. In beide diensten hoopt onze wijkpredikant dominee van Kampen voor te gaan. Na de dienst bent u uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie, thee of frisdrank te drinken in de grote zaal. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En graag vragen wij uw aandacht voor het werk van de zending. Zoals u weet ondersteunt onze zendingscommissie onder andere een 5-tal studenten in theologie in Kenia. En bij de uitgang treft u de zendingsbussen. Met het geld wat daar wordt opgehaald, mag het werk in zijn koninkrijk buiten onze grenzen doorgang vinden. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen wijkpredikant dominee Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En vers 5, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Psalm 145, vers 4 en vers 5.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen naar Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, vers 2. Nadat wij onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, gij zult niet begeren uw naasten huis. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. En ik wil eerst een paar versen lezen uit hoofdstuk 17 en daarna uit hoofdstuk 13. En dan moet u letten op het mosterdzaadje, want daar gaat het vanmorgen over. Allereerst een paar versen uit Matteüs 17, vers 14 tot en met 21. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem, tot de Heere Jezus, een mens vallende voor hem op de knieën. En zeide: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende en zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met jullie zijn en hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen, om uw ongeloofs wil. Want voorwaar, ik zeg u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Matteüs 13, de versen 31 tot en met 35. Matteüs 13 vanaf vers 31. En een andere gelijkenis heeft hij hun voorgelegd. En het koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker heeft gezaaid. Het welk wel het minst is onder al de zaden, maar wanneer het opgegroeid is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggen, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, het welk een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in Matteüs 13, de versen 31 en 32. We zullen het nog een keer lezen. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens genomen heeft en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minst is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Tot zover. Wij willen voorbeden doen voor de heer van Poelgeest, reling 61, die weer is opgenomen in het ICA-zetjes en nieuw bloed moest toegediend krijgen. En ook voorbeden voor Stefan Plomp, die voor 5 maanden zal vertrekken naar Bangladesh voor een waterproject samen met 2 andere jongens. We zullen samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige en barmhartige God, hoog boven ons in de hemel woont u, daar hebt u uw hemels paleis, daar is het heerlijk, daar is alles zo schitterend van schoonheid en pracht. Heere, wij komen tot u op deze prachtige dag. En dat we vanmorgen weer door u zijn wakker gemaakt, dat is al heel wat. Elke dag, ieder uur, elk ogenblik stervende mensen. Er zijn ook vannacht, gisteravond mensen naar bed gegaan en die zijn niet meer wakker geworden. In hun slaap overleden. En vanmorgen mochten wij onze ogen weer opslaan. Wat een genade van u, wat een goedheid van u die hemelhoog is. En dat we nou tot u mogen komen om onze dank allereerst aan u te brengen. Want dat bent u waard, Heere. U overlaat ons dag aan dag met gunstbewijzen zegeningen. Al zouden we er gaan zitten en het is allemaal gaan opschrijven hoeveel zegeningen u ons schenkt, dan zijn ze al spoedig niet meer op 1 A4'tje te zetten. U overlaat ons ermee, onverdiend. En daarom komen we tot u allereerst om u te danken voor uw ontelbare gunstbewijzen. En dat aan mensen die dat nou volstrekt niet verdienen. Want dat moeten wij u ook belijden, Heren. We hebben de wet van u voorgelezen. Als een spiegel, en als we daar nou in kijken, dan moeten we het ook eerlijk zeggen, o God, wat ben ik toch misvormd. Ik haal die maatstaf van u niet meer. Ik heb dat ooit wel gekund, zo hebt u mij geschapen, goed. Maar het is zo slecht geworden. Het is zo onder de maat in mijn leven. En dat willen we u ook eerlijk belijden, heren. Als u in het recht gaat treden. Als we nou voor die rechtbank van u moeten verschijnen. Dan zal er niemand voor u kunnen bestaan. Maar we danken u, heren, dat ook de blijde boodschap mag klinken vandaag. Dat er bij u vergeving is. Altijd geweest. Dat er vergeving is van mijn zonde. Verlossing van de straf. Door het eenvoudige geloof van de Heer Jezus Christus in zijn offerande aan het kruis volbracht. In zijn bitter lijden en in zijn sterven, dat daar nou het leven in ligt voor mij. We mogen vandaag een beetje denken aan de vormingsdag. Alweer zoveel eeuwen geleden, hoe gij een herleving gaf, een reformatie in de kerk. En hoe gij daar een mannetje als Luther voor gebruikt en anderen die het wisten ontdekken, Heer Jezus. Die zalige ruil. U zo schoon, ik zo vuil. Maar dat u nou wil ruilen. Geven en nemen. Nou neem ik jouw zonde. En nou geef ik jou mijn gerechtigheid. Heer Jezus. Gij zijt mijn zonde. En ik ben uw gerechtigheid. Dat evangelie van die zalige ruil. Dat u nou al dat vuile van mij wil wegnemen. En dat al dat mooie van u, dat u dat nou wil geven, voor niets, gratis. O Heere Jezus, wij willen u danken en prijzen dat die blijde boodschap elke keer weer mag worden verkondigd. Maar we willen u ook bidden, Heere, geef ons oprecht geloof, dat we nu verbonden mogen worden. Want die boodschap die moet wel worden aangenomen. Onze harten moeten wel voor u open gaan, we moeten wel u toelaten in ons hart. Want anders gaat die prachtige boodschap aan ons voorbij. Dan verwerpen we het. Dan laten we het liggen. Heren, wij willen u ook danken voor mensen die vanmorgen weer in ons midden mogen zijn. Na lange tijd niet. Heren, waar u beterschap gaf. Het was door een ziekenhuis heen. En nu weer naar de kerk te mogen gaan. Wat een zegen. Ja, heren, er zijn mensen die niet kunnen, die wel willen. Er zijn ook mensen die wel kunnen, maar niet willen. En wilt u die mensen er ook bij trekken, die wel kunnen komen, maar gewoon niet willen? Wilt u de afgedwaalde weer terugbrengen, heren? Wilt u zijn met buitenstaanders, breng ze binnen. Nieuwkomers, dat ze het mogen begrijpen vanmorgen. Zoekende mensen, dat ze u mogen vinden als het leven voor hun ziel. Wilt u zijn met allen die u goed voedsel mogen krijgen voor hun hart. En dat ze verblijd uw huis weer mogen verlaten. Omdat ze u hebben gezien. Omdat ze onderwezen zijn in de geheimen van uw woord. Heren, wij willen ook bidden voor degenen die u niet kennen. De ongelovigen. O God, mag het vanmorgen het uur zijn dat u overkomt. En dat het hart open gaat. En dat onze ogen open mogen gaan voor wie u bent. En dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. En dat we verkocht zullen zijn. Verkocht aan u. Verknocht aan u, Heer Jezus. Wij willen ook aan u opdragen, Stefan Plomp, die weg zal gaan. Voor een periode van 5 maanden wilt u hem beschermen, op reis een goede reis geven, bewaren. En heren, dat u daar een goede tijd mag hebben. We zullen hem behouden weer terugbrengen. Heren, wij willen hem bidden, ook voor hem, heel in het bijzonder. Laat uw geboon op reis hem niet ontbreken. En als die geboden van u, als dat bijbeltje meegaat en als het open gaat. Als dat zijn gids mag zijn, ook daar in dat verre vreemde buitenland. Dan zal hij een goede tijd hebben, dan gaat u mee. Heren, doet u dat. Wij willen ook bidden voor meneer Van Poelgeest, die al zoveel keren opgenomen is. Heren, wilt u hem en zijn vrouw gedenken, zijn vrouw thuis. En hij in het ziekenhuis. We danken u, heren, dat u ook mag getuigen van de hoop die in hem is. Maar als het nou beproefd wordt als we in de zeef liggen. Want heren, we zijn zo zwak van moed en klein van krachten. Als de Satan ons als de tarwe gaat siften, wat blijft er dan nog over? O heren, dat u dan over mag blijven. Gedenk hem, heren. Spaar hem nog een poosje voor vrouw en kinderen en kleinkinderen. En zo niet. Bereid u hem dan voor en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Zo leggen we alles voor u neer. Geef ons een blijde dag, een gezegende dienst. O Heere Jezus, raak ons aan. Spreek ons aan. En bekeer ons tot u, tot de vrede uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit gezang 5. Het gebed des Heren. En daarvan vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En vers 9. Want u is het koninkrijk. U is de kracht. U is al de eer. Gezang 5. Dat is het gebed des Heren. Vers 3 en vers 9. Gemeente, er is een spreekwoord dat zegt: kleine oorzaken hebben grote gevolgen. Dat wil zeggen, het kan maar met iets heel kleins beginnen, maar het kan toch een groot resultaat hebben. Een klein lek in een schip doet de boot wel zinken. Eén vonk is al genoeg om een groot vuur te doen ontbranden. One voice can make a song. And one life can change a world. Een kleine oorzaak, grote gevolgen. Een klein mannetje als Luther heeft toch de toenmalige wereld op zijn kop gezet. Tijd van de reformatie. Nou, ik denk dat dat de les is van het gelijkenis van de gelijkenis van het mosterdzaadje, wat de Heer Jezus uitspreekt hier in Matteüs 13. Klein begin, een zaadje en een overweldigend groot einde. Het wordt een grote boom. Nou, we willen daar op gaan letten vanmorgen, Matteüs 13. We zijn bezig met die zeven gelijkenissen te overdenken die in Matteüs 13 door de Heer Jezus worden uitgesproken. En nu vanmorgen de derde gelijkenis. Hij komt trouwens voor in drie evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, die gelijkenis van het mosterdzaad. Het is er wel belangrijk, de Heer Jezus heeft daar wel ons wat mee te zeggen. Ik zet bij de preek: het minste wordt het meeste. En dan gaan we letten op dat mosterdzaadje drie dingen. Een klein begin. Er staat in vers 32, het is wel het minste onder al de zaden. Een klein begin. Ten tweede gaan we letten op een verborgen weg. Er staat in vers 31, het mosterdzaad dat een mens genomen heeft en in zijn akker zaaide. Een verborgen weg. En ten derde gaan we letten op een groot einde. Er staat in vers 32, het is wel het minste, maar als opgegroeid wordt het het meeste van de moeskruiden. Het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Het minste, de minste wordt de meeste. We gaan letten op dat mosterdzaad. Ten eerste, een klein begin. Ten tweede, een verborgen weg. En ten derde, een groot einde. Nou, er staat in 31 en een andere gelijkenis heeft de Heer Jezus hun voorgesteld. U weet het nog, hè, om de gedachten nog eens te bepalen. De Heer Jezus, die was aan het meer van Galilea. Hij zat in een scheepje, eventjes van de kant af. En er stond een massa mensen, inclusief zijn discipelen, die stonden naar hem te luisteren op het strand. Dan gaat de Heer Jezus een derde gelijkenis, een verhaal aan hen vertellen. En dan vergelijkt hij hier het koninkrijk van God met een mosterdzaad. Nou, als u dat probeert in te denken, dan moet dat voor de hoorders van de Heer Jezus, dan moet dat schokkend geweest zijn. Dat realiseren wij ons nauwelijks. Hoe kan nou dat rijk van God worden vergeleken met zoiets kleins? Dat stond haaks op de voorstellingswereld van de mensen in die tijd. De mensen die daar waren, die daar stonden, die mensen die waren opgewonden. Die waren enthousiast. Die hadden grote verwachtingen van wat er zou gaan gebeuren binnenkort. Johannes de Doper had al gepreekt en die had gezegd: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En toen kwam de Heer Jezus en die zei ook al zoiets. En hij is de koning, laten we hem koning maken. Hij kan broden voor ons maken en hij gaat eten. Zou het koninkrijk nu aangebroken zijn met Jezus als de Messias? Nou, ze verwachten elk ogenblik een doorbraak van dat koninkrijk. De Romeinen het land uit en al ongerechtigheid weg. En dan wij als Israël als het hoofd van de hele wereld. En Jezus als koning. Dat is het koninkrijk. Ja, maar ondertussen, gemeente, ja, de Heer Jezus deed wel hier en daar een zieke genezen. Maar de meeste zieken, die bleven ziek. En heel af en toe werd er eens een dode opgewekt. Maar de meeste, die stierven. Elke dag stierven een mens. Hoe zit dat koninkrijk? En dan zegt de Heer Jezus hier: het koninkrijk, dat moet je vergelijken met een mosterdzaad. Wat wil dat nou zeggen? Nou, kinderen, ik heb een mosterdzaadje meegenomen. Ik heb het hier op de Bijbel gelegd. Alleen ik ben het momenteel even kwijt. Dat zeg ik natuurlijk expres, hè. Weet je waarom? Het is zo... Oh, ik zie het. Hier ligt het. Het zien? U ziet het niet. Ik moet mijn bril opzetten om het te zien. Zo klein is een mosterdzaadje. Al zou de Heere Jezus het gehad hebben tussen duim en wijsvinger, dan zou alleen Hij het hebben kunnen zien en de rest zou het niet hebben kunnen zien. Het is het minst kleinste van alle zaden. 1 millimeter klein. 1 milligram zwaar. Al zou je nou een mosterdzaadje op een weegschaal laten vallen, dan zou die weegschaal niet eens aanstaan, niet eens gaan trillen. Zo licht, zo klein. Onooglijk, onaanzienlijk. Je moet wel heel goed kijken, wil je zien. Nou, dat is duidelijk. Vergeet je nooit meer, kinderen. Zwart was het, een zwart mosterdzaadje. Wij hebben wat geel-groene mosterd, daar hebben ze zwarte mosterd, iets sterker in Israël. Als een zwart speldenknopje. Minder dan een pluisje. Als je wel eens een witte boterham eet, met van die maanzaadkorreltjes erop, nou zoiets, één zo'n korreltje. Daar gaat het hier over. En dan wordt het koninkrijk vergeleken met zo'n mosterdzaadje. Allereerst ga ik dat toepassen op de koning zelf van dat rijk, de Heer Jezus. Hij vergelijkt het koninkrijk, maar ook zichzelf dus als de koning van dat rijk, met zo'n mosterdzaadje. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Nou, laten we eens gaan kijken. Als je nou de Heer Jezus vergelijkt met de grote koningen der aarde in die tijd. Herodes, Judea, en Augustus, de troon, Rome, keizerrijk. Wat is de Heer Jezus nou eigenlijk in vergelijking met die grote der aarde? Hij werd geboren als een baby in Bethlehem, niet in de hoofdstad Jeruzalem. Wat was hij nederig en klein in zijn geboorte, zo gewoon, zo klein ook. Hij geboren in een armoedige stal, niet in een paleis. Je kijkt er zo overheen. Je moet heel goed kijken, wil je daar nou de Messias in zien? Gelegd in een kribbe. Geen prachtige wieg. De eerste 30 jaar van zijn leven, gemeente. Onooglijk. Waar is nou die Messias? De eerste 30 jaar horen we bijna niks in de Bijbel over het leven van de Heere Jezus, de Zoon van God. Nou, maar toen ging hij optreden, het openbare optreden. Als een prins. Als een man van smarten. De vossen hebben nog holletjes en de vogels hebben nestjes. Hij heeft niks om zijn hoofd op neer te leggen. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? De minste, staat er. De minste onder alle zaden. Ik denk aan het woord van Jesaja die zegt, hij was de onwaardigste onder de mensen. We hebben hem veracht. We hebben niet op hem gelet. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid. Je moet je bril opzetten als het ware. De bril van het geloof om het te zien. Helemaal overheen. Die rabbi van Nazareth. Ja. Zo klein, hè? Dat zelfs Johannes de Doper in de gevangenis op een gegeven moment laat vragen. Heer, ben u het nou? Of moeten we nou iemand anders verwachten? Als een mosterdzaad. Zo was het trouwens niet alleen met de koning, de Heer Jezus. Zo was het ook met de kerk. Hoe is het nou begonnen? Het is begonnen als een mosterdzaad. Het is eigenlijk begonnen met 2 discipelen. Johannes de Doper zei, zie het Lam van God. En Johannes en Andreas die zagen het, die gingen hem volgen. Het begon met 2. En toen, 12. Een paar van die vissers, die eenvoudige vissers. Van lage, kom af. Kleine, geringer, onaanzienlijke kan het niet. Uit het Galilea der heidenen. Zo Piet de Peuterig klein. Van die 10 melaatsen die Jezus beter gemaakt hebben, kwam er zeggen en schrijven eentje terug. Is dat nou alles? Van die 5000 die hun maag hebben gevuld, bleven er zeggen en schrijven maar 12 over. Wat klein, wat weinig. Ja, en een paar kinderen die zongen Hosanna. Een zondares, een vrouw met het verleden. Ja, die ook. Die hoort ook bij de kerk. Een zondares met een verleden. We zouden tegenwoordig zeggen, die heeft getippeld op de Keilerweg. Of die heeft gewerkt aan de Schravendijkse wal in cafés. Een vrouw met een verleden, die hoorde ook tot die pietenpeuterig kleine kerk. En een tollenaar en een bedelaar. Als een mosterdzaadje zo klein. Ja. Zo begint het vaak, gemeente. Zo is het ook tegenwoordig als ik denk aan de Messias beleidende Joden in Israël. Ja, het is maar zo klein, een handjevol. Te midden van een massa die of wettisch is of totaal ongelovig, socialistisch, communistisch is. Als ik denk aan de Jezus gelovigen in de moslimlanden. Ja, zo pieten, zo minuscuul klein. Je moet er een microscoop op zetten, maar ze zijn er wel, die mosterdzaadjes. Het is zo klein. Als ik kijk in de Bijbel, hoe is het nou begonnen, het evangelie in Europa? Weet je hoe het begonnen is? Het begon met één bekeerde vrouw, Lydia de purperverkoopster. En voor de rest zat in heel Europa, in heel Filippi, zat er niemand op dat evangelie te wachten. Het begon met één mosterdzaadje, één bekeerling. Nou, wat gebeurt daarmee? Staat in vers 31... Gelijk aan het mosterdzaadje dat een mens heeft genomen en in zijn akker, in Lucas staat, in zijn hof heeft gezaaid. In zijn moestuin. Daar zie ik ook alweer een les voor mezelf en voor u in. He, zo'n mens die neemt één zo'n mosterdzaadje en hij zaait dat in zijn moestuintje, in zijn hof. U en ik, we krijgen allemaal zo'n hof in onze omgeving van de Heere God. Dat kan als vader en moeder zijn, in je gezin, je kinderen, dat is uw hof. Dat kan als juffrouw of meester zijn, de klas waar je voor staat, groep 3 of 6 of 8 of 2. Ja, dat kan u als leid van kring of clubwerk, dat is uw hof. En daar gooi je dan van buitenaf in die hof een mosterdzaadje in. Een woord van God. Een mosterdzaadje dat valt in een donker mensenhart. Er staat zo mooi, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. U moet goed bedenken, het gaat hier over één zaadje. Hij had misschien wel een hele doos vol. En hij neemt er eentje uit en die gaat hij zaaien. Hij laat dat mosterdzaadje niet op de plank liggen of in een doos liggen. Eén uit de massa neemt hij en zaait hij. Als we het woord van God in de doos laten, als we het op de plank laten liggen, gebeurt er niks onder het stof. Zo was het in de middeleeuwen bij Luther, althans in de Roomse kerk. Ja. Daar lag de Bijbel aan de ketting, daar lag hij onder het stof, daar werd hij niet gelezen, daar werd hij niet gebruikt, totdat Luther dat mosterdzaadje ging pakken en ging gebruiken en ging zaaien. Veel zonderscholen in ons land, die heten het mosterdzaadje. Daar wordt de Bijbel geopend, genomen. Het welke mens nam. Die Bijbel wordt genomen en gebruikt en gelezen en uitgelegd. Dat doet de dominee op de kansel. Zo eenvoudig mogelijk, dat de kinderen het ook kunnen begrijpen. Dat doe je ook als vader aan het eind van de maaltijd. Dan neem je die Bijbel en je leest hem, gebruikt hem. Dat doe je als moeder of als oma als je een keer past op de kleinkinderen. Dan pak je de kinderbijbel, je neemt die bijbel en je leest ervoor en je vertelt het verhaal van het wonder van de geboorte, het sterven van de Heer Jezus. Dat hij in de wereld gekomen is om zondige mensen, zondige kinderen te behouden. Gemeente, mag ik dat wat verder toepassen? Ziet u dus voor u? Eén mosterdzaadje. Uit de massa. En dan denk ik bij mezelf, wat kan een klein woordje van moeder, wat kan dat ontzaggelijk veel doen? Zeker als je je moeder niet meer hebt. Ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ja, maar ik heb nog wijze lessen van mijn moeder die nu overleden is. Die woorden, die vergeet ik nooit meer. Kan wel eens terugkomen. Een klein woordje van moeder of een eenvoudig gebed van vader of een opmerking van een kind, zomaar één. Wat heeft dat al niet gedaan? Waarvan wij zeggen, ja, je ziet het bijna niet. Moeite niet waard, maar God zegt, dat ga ik gebruiken. Om er nou een boom, om er nou een mens mee te bekeren. Eén tekst uit de Bijbel. Ik vind het bemoedigend. Vanmorgen is het bemoedigend. Ik denk bijvoorbeeld aan vakantiebijbelclubwerk. Nou, je kan het aan een van mijn dochters vragen. En misschien ook wel aan uw dochters en uw kinderen. He, wat je leert op een vakantiebijbelweek, dan leer je een tekst uit je hoofd. Nou, de laatste tekst die ze geleerd hebben is Hebreeën 13. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat blijft hangen in de kinderhart. Eén tekst. Misschien een opmerking die je eens gehoord hebt van een ouderling die op huisbezoek kwam. En jij zat erbij, helemaal niet geïnteresseerd, maar je moest er dan bij zitten. Maar hij zei tegen je, ja, wat zei hij? Nou, misschien één woord. Jongen, zie op Jezus. Het is wel blijven haken in je hart. Het viel wel, al wilde je er niet aan. Ik herinner mij een vrouw die zei tegen iemand die naast haar in de kerkbank zat, zomaar eens een keer, na lange tijd weer eens in de kerk. En die vrouw die zei tegen die andere vrouw die naast haar zat, ze heeft ze zelf verteld. Die zegt aan het eind van de dienst, en nou volhouden hoor. Maar dat woord bleef wel haken, een mosterdzaadje. En ze heeft volgehouden en ze heeft in de kerk ook nog de Heer Jezus gevonden als haar heiland en verlosser door één zo'n opmerking. Het gaat niet om die vele woorden, om die lange preken. Een korte toespraak over het kruis van de Heer Jezus. Een goed woord van Hem, dat kan al zoveel wonderen doen. Als men leeft. Zit u het hier één korrel, één tekst, één vers, één Bijbelwoord, één lied. De Heer Jezus zei eens een keer, volg mij. Was genoeg. Weet je waarom dat nou genoeg is, gemeente? Omdat in zo'n korreltje, daar zit een levenskiem in. In principe in zo'n mosterdzaadje, al is het zo klein, daar zit alles in. Daar zitten al de worteltjes in, bij spreken. En een stengel in, het blad, en het hout en de vrucht. Er zit alles in. En zo is het met de evangelie ook. In dat ene eenvoudige evangelie, daar zit geloof in en wedergeboorte in en bekering en heiliging en de hemelse heerlijkheid. Het moet zich gaan ontwikkelen, het moet zich gaan ontvouwen. Maar het zit er in principe allemaal al in. Dat is volgens mij ook het grote van de reformatie geweest. Eén tekst waardoor Luther tot verandering kwam. De rechtvaardige zal door het geloof leven en niet door zijn goede werken. En die ene tekst was genoeg om Europa, kerkelijk Europa, in die tijd op zijn kop te zetten. Ja. Mag ik eens een voorbeeld noemen? Ik denk dat er sommigen hier zijn die wel eens boeken gelezen hebben van J.J. Frienzel. Die man die kan vertellen. En die man die kan boeken schrijven. Prachtig mooi. Frienzel. Nou, die zegt op een gegeven moment. Die zegt dit. Hij zegt, door de vertelling van de juffrouw op de kleuterschool, door de Bijbelvertelling van de juffrouw op de kleuterschool, heeft de Heer het mosterdzaadje van het geloof in mijn hart geplant. Zo gaat dat. Of ik denk, de ouderen weten dat misschien ook wel, ik denk aan die man Arie de Redelijkheid. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat was een godsdienstonderwijs in de jaren 50. Die kwam uit Oude Kerk aan de IJssel. Onkerkelijk. Vader en moeder deden nergens aan. En toen had je nog echt zondagschool. En die vader en moeder zeiden, Arie, ga er naartoe, want dan kunnen wij poosje naar smiddags. Waren ze blij even dat ze van hem af waren. En hij ging naar de zondagschool en dan schrijft hij zelf. Hij zegt, ik was een jaar of 10 en de vertelling van de meester werd door de Heere gebruikt om mij te ontdekken aan mijn staat buiten God. En dan zegt hij daarover zelf in zijn schriftje. Hij zegt, ik was 10 jaar en ik luisterde naar het verhaal van de meester op de zondagschool. En het zijn woorden, zei hij, die mij rechtstreeks verwezen voor mijn gevoel naar de rampzaligheid. Tranen kwamen, jochie van 10 jaar, tranen kwamen. Ik voelde dat ik buiten God was. Ik ging als een verslagene naar huis. En zegt hij, het verdween niet. Toen ontdekte ik voor het eerst als jongen dat de grootste der zondaars niet in mijn buurt woonde, maar dat ze woonde in mijn hart. Die man is machtig door God gebruikt in die tijd, weet u dat? Als je nou naar Oude Kerk aan de IJssel gaat, dan zegt de meneer de redelijkheid, dan weten ze allemaal nog wie dat is. Ziet u, het gaat er bij mij maar om dat ene mosterdzaadje, die ene vertelling. Indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, dat zegt de Heer Jezus ook. Een korrel zaligmakend geloof, dat valt tussen de kluiten van het ongeloof en de twijfel. Als door God in je hart gezaaid is, dan gaat, en dan begint het heel klein, dat vind ik ook bemoedigend, het begint heel klein. Dat beginnende geloof, hè jongens, meiden, nou echt geloof. Het beginnende geloof, het kan heel klein zijn als het echt is. Ja, maar wanneer is het nou echt? Als je bijvoorbeeld door je verdriet, door je zielsverdriet, wat je God gekrenkt hebt. Als je door je tranen heen ziet op Christus. En dat je tegen hem zegt, Heer Jezus, maar ik kan u niet meer missen. Nou, dat is dan heel klein, maar het is wel, in principe zit daar wel alles in. Eén zucht naar omhoog. Eén snik, één schreeuw naar God. Als een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Eén traan, één blik op het kruis als een mosterdzaadje. Nou, ik denk dat dat duidelijk is. Een klein begin. Tweede gedachte, dat is de verborgen weg. Hoe gaat dat nou verder? Nou ja, als het gevallen is in de aarde, dan gaat het groeien, hè, dominee. Dan gaat het omhoog, dan wordt het een boom. Wacht even. Er staat in vers 31, hij nam het mosterdzaadje en heeft het in zijn akker gezaaid. Weet je wat dat betekent? Ik zie daar die man met dat ene korreltje. Hij neemt het tussen duim en wijsvinger. Dan heeft hij nog iets in zijn hand. En dan laat hij het vallen. En dan zou hij nou bij wijze van spreken denken. Wacht. Ik moet het even opruimen. Het moet ergens anders liggen. Dan gaat hij op zijn knieën. En dan kijkt hij. En dan vind je het nergens meer. Als je laat vallen, dan ben je het kwijt. Onvindbaar. Dat is niet meer terug te vinden. Nou, zo is daar die man die dat ene zaadje laat vallen. En het zakt en het zinkt en het verdwijnt. Dat zwarte zaadje tussen de zwarte klei, kluiten. Die zwarte grond. En als dat nou gevallen is in de grond, dan sterft het daar. Maar er zit wel een levenskiem in, maar het sterft wel. Ja. En dan denk je, ja, waar komt dat nou toch van terecht? Je laat het vallen en het verdwijnt. Daar komt niks van terecht. Zo gaat het met het koninkrijk van God. Ik denk dat dat een les is die hierin zit, zegt de Heer Jezus. Zo gaat het met het koninkrijk van God. Het gaat een verborgen weg. Het gaat niet gelijk omhoog. Zichtbaar. Het resultaat. Nee, het gaat eerst naar beneden. Het valt en het verdwijnt. Voor het oog is het weg. Het gaat dood. Het gaat de diepte in. Dat korreltje wordt begraven in de grond. Ik ga dat weer toepassen op de Heer Jezus, de koning van dat rijk. Zo is het met hem ook gegaan. Als een mosterdzaadje is de Heer Jezus ter aarde besteld. In de dood en in het graf, onder de grond. Begraven, verborgen voor de ogen van de mensen in het graf van Jozef van Arimathea in de hof. Van Jozef van Arimathea. En daar hadden de discipelen natuurlijk moeilijk mee. Want ze dachten, het gaat met dat koninkrijk, het gaat rechtstreeks naar omhoog. Nee, het gaat niet, om het eens met een woordspeling te zeggen, het gaat niet linea recta, maar het gaat door de Via Dolorosa. Het gaat niet recht toe recht aan naar omhoog, naar de hemel. Maar het gaat door een omweg, door de lijdensweg, door een kruisweg heen. Zo gaat het in het koninkrijk. Nou, wij kennen het verhaal in gemeente, maar stel je voor dat je nou eens daarbij gestaan zou hebben. Stel je nou eens voor, je stond erbij. Daar in Jozefs hof. Waar de Heer Jezus begraven was. Stel je voor, je stond erbij en je zou tegen iemand zeggen, je zou iemand erop sterven, kruiseling daar. Daar in het graf van de hof van Jozef van Arimathea. Je zou erop hem wijzen en je zou dan tegen die man die naast je staat, je zou... Nou, dit lijk, dat ontzielde lichaam van Jezus van Nazareth. Dit is het begin van het koninkrijk. Dat koninkrijk dat eenmaal over de hele wereld zal worden uitgebreid. Dan zou die jongen die naast je staat, die zou zeggen, ja, dat kan toch niet. Hoe kan nou een lijk begin zijn van een koninkrijk dat wereldwijd zal worden opgericht? Maar het is wel zo. Het is wel zo. Het begon klein. Het is gevallen in de aarde, maar het bleef niet klein. Het ging na 3 dagen weer groeien, maar zover is het nog niet. Zo is met zendingswerk ook, gemeente. Ik ga het weer toepassen. Zo is het zendingswerk ook. Het begint vaak heel klein. Dan ga je naar het buitenland. Het begint vaak heel klein. Weet je, er zijn zendingsgebieden, en ik heb al eens gelezen. Er zijn zendingsgebieden waar aanvankelijk meer graven van zendelingen waren. Dan bekeerlingen op het zendingsveld. Dan zou je zeggen, ja joh, het is een zaakje. Het is een zaakje, een aflopende zaak. Het is een fiasco. Het verdwijnt weg. Daar ligt dat koninkrijk van God verloren, verborgen, verdwenen. Daar is dat mosterdzaadje weg. Gemeente, zoals het er ook met de kerkgeschiedenis, zoals begon die 12. Die eenvoudige vissers. Wat bleef daar nou van over? De een verraden, de ander verlogen, alle zijn ze weggevlucht. En de Satan dacht, nou heb ik het voor elkaar. Verstrooid. Het is een zaakje, het sterft. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Het is geen zaakje. Het is een zaadje. Een zaakjes, menselijke zaakjes, godsdienstige zaakjes. Die verdwijnen maar. Zaadjes, en een D, die gaan groeien. Al is het dwars door het sterven heen. Er is wel eens iemand geweest die zei, dominee, twijfelt u nou nooit eens aan het resultaat van uw eigen prediking? Je hebt van die mensen die dan wonen aan de overkant, weet je wel, en die kijken dan zondagochtend eens zo door de, achter de gordijntjes, door de ruiten, van nou, daar gaan ze weer. Ja. Dominee, twijfelt u nou nooit eens aan het resultaat van uw eigen prediking? Want ja, je preekt, je preekt, je preekt. Maar volgens mij is er weinig succes. Er verandert geen mens door. Volgens mij is het een zaakje bij u. Dat is nou de raadselachtige weg van het koninkrijk. Zo ging de reformatie ook. Die Luther, ja ja, een geweldige man. Maar hij werd al opgesloten ergens in de Wartburg, hè? Weg. Verstopt. Als een zaadje onder de grond. Weg. Tegenover die machtige keizer. Tegenover die machtige Roomse kerk. Met al zijn dwaling. Het was zeer klein en tot niet gekomen, leek het. Maar dat is nou de weg die de Heere gaat, gemeente, een stervensweg. En als je nou niet vreemd bent, als je geen vreemde bent in dat koninkrijk, dan weet je er in je eigen leven ook wel van. Het is een stervensweg, een omweg. Het heeft geen aardse gestalte. Maar het heeft wel, ik zeg het weer met een woordspeling. Het heeft geen aardse gestalte, maar het heeft wel goddelijk gehalte. Er zit een kiemkracht in. Dat evangelie, dat is niet opzienbarend. Dat is geen show. Maar er zit kiemkracht in. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En daar geloof ik in. Zo gaat het ook in mijn persoonlijk leven, gemeente. Kinderen van God in ons midden. U zult het herkennen. Het begon zo klein, hè, met die ene blik, die eerste blik door uw tranen heen op het kruis van de Heer Jezus. En in die ene blik lag het leven en het heil voor uw ziel. En daarna, nou ja, daarna, dominee, ja, ik moet eerlijk zeggen, daarna is het niet bergopwaarts, maar bergafwaarts gegaan. Eerlijk. Ook de weg van het mosterdzaad dus. Ja, daarna is er toch weer strijd gekomen. Ik dacht dat oude zonden dood waren, maar die kwamen weer springlevend op. Het kan zo zijn dat er hier iemand zit vanmorgen die zegt, dominee, eerlijk gezegd, Dat weet een ander niet, maar ik ben het zicht op de Heere Jezus al maandenlang kwijt. Ik zit wel in de kerk, ik lees wel, ik bid wel, maar ik ben het zicht op Hem kwijt. En er zijn er misschien tijden geweest in het begin. Het was wel klein, maar het was zo echt. Intens bedroefd, maar ook zo hartelijk verblijd. Je kon zo eerlijk, vol overgave van de Heere zingen. En zo echt eerlijk bidden. Die genade van God, dominee, het lijkt wel of het weggeëpt is uit mijn leven. Het lijkt wel of het een zaadje is, dan moet u dat herkennen. Zoals het valt in een dorre akker. In de winter, je ziet alleen maar die zwarte kluiten die omgeploegd zijn, voor de rest zie je niks. Die is kaal, dor en dood. Ja, zo is nou mijn ziel. Zo is nou mijn ziel. Ja. Ik zie alleen maar grove kluiten van strijd, ongeloof en twijfel. Er is dus een dichter geweest die heeft gezegd, ik ben op een punt gekomen dat ik moest uitroepen, ik vrees gewis dat ik nog alles mis. En ik ben zo bang dat het in mijn hart geen waarheid is. Verdwijnt voor je gevoel. Maar gemeente, dan ga ik naar de derde gedachte. Gelukkig geen punt. Nee, er staat zo mooi in de gelijkenis. Vers 32. Maar. Dat is nou het verrassende hier in deze kleine miniatuurgelijkenis. Maar wanneer het opgeroeid is, dan wordt het het meeste van de moeskruiden. Het wordt een boom van de struik. En de vogels komen en die nestelen zich daarin. Maar, dat is het verrassende in deze gelijkenis. De tegenstelling, hè, tussen dat kleine begin, dat kleine mosterdzaadje en die grote boom. Dat kleine begin en dat overweldigende resultaat, dat overweldigende einde. Misschien heeft de Heer Jezus er wel op gewezen, dat het staat in de Bijbel, maar het zou kunnen. Dat tegen de hellingen van het meer van Galilea, die heuvels van Galilea, dat de Heer wel, het wordt een boom. Kijk, die boom. Zo'n boom. En die waren daar, mosterdstruiken. Bomen van mosterdstruiken. Ik heb gelezen, gemeente, er staat wanneer het opgegroeid is. Ik heb gelezen in de voorbereiding van deze preek dat als dat eenmaal gaat, het verdwijnt in die grond. Maar als het dan gaat ontkiemen en het komt naar boven, dan zie je het groeien. Zo snel gaat het. We zeggen dat we van hele snelle planten die heel snel groeien. Nou, het lijkt wel of ik met dag ziet groeien. Nou, zo is het met zo'n mosterd. Als het eenmaal gaat groeien, dan zie je het opgroeien. Ziende ogen. Marcus zegt, het krijgt grote takken, het maakt grote takken. En het wordt een grote boom van de struik. En die bladeren zijn tot schaduw. En die bestjes, of wat zijn het, van die zwarte bestjes eraan. Die vrucht die is tot voedsel voor de vogels. Die komen erop af. Een boom van wel 3 meter. Nou, dat is voor een struik een boom van de struik. Dat wordt hier bedoeld. Daar komt wat op af. De vogels komen daarop af. Die vinden daar een schaduw tegen de zonnehitte. En die vinden dat lekker te peuzelen. Die doen zich te goed aan die bestjes. En weet je wat die vogels ook doen, gemeente? Ze vermaken zich. Hè? Ze springen van tak op tak. Ze vinden schaduw tegen de zonnehitte. Ze eten en ik denk dat die vogels, staan hier in de Bijbel, maar dat denk ik zo. Maar dat ze, als ze dan verzaagd zijn en ze zijn dan lekker in de schaduw, dan zingen die vogels natuurlijk het hoogste lied. Wat ik apart zeg. Het begint met het zaaien en het eind met muziek. Muziek voor vogels. Een mosterdzaad dat een mosterdboom wordt. Nou, ik ga dat weer toepassen. Allereerst op de koning, op de Heer Jezus. Zo ging het met hem ook. De minste werd de meeste. De onwaardigste onder de mensen, de Heer Jezus. Hij werd de allerhoogste. De knecht. Door zijn lijden en sterven heen. Die werd gezet aan de rechterhand als koning. Alle macht heeft. De minste voor de meeste. Aan de rechterhand van zijn vader. Door de begrafenis heen. is de Heer Jezus geworden tot een boom. Tot een boom des levens. En daar komen mensen op af. Daar komen vogels op af van diverse pluimage. Daar komen volkeren op af. Daar komen vreemdelingen op af. Tot waar men ooit de wildste volkeren vond, die komen erop af. Ja. En die vinden nou in Christus, die vinden daar bij hem een rustplaats en een schuilplaats en een woonplaats. Ze nestelen zich daar. Daar leggen ze hun jongskens neer. En daar zingen ze dankbare lofgezangen ter ere van de Heere. Gemeente, zo is het ook met de kerk in deze wereld. Het lijkt een zaakje. Het lijkt soms een fiasco, het wordt helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Denk ik wel eens, ik heb van de week algemene kerk AK gehad. Ja, dan zit je daar met verschillende collega's, predikanten, en dan praat je over de hervormde kerk op Zuid. Nou ja, en als je dan hoort dat er weer verschillende kerkgebouwen verkocht moeten worden, wegen bezuinigingen, er moet gesloten worden, kerken moeten gesloten worden, ja, kan je niet opbrengen. Dan denk je, ja, jongens, is het nou een zaakje geworden? Wordt het nou een fiasco? Nee, zegt de Heer, een zaadje. Een zaadje. Het kan met 2 of 3 beginnen, hè. Het kan door de stormen heen gaan. Maar 2 of 3 in zijn naam samen zijn, klein getal. Maar dan zie je, als ze eenmaal gaan groeien, als onze God zijn zegen gaat geven, dan worden het er van 2 worden het er 12. En van 12 worden het er 70. En van 70 worden het er 120. En van 120 worden er ook nog 500 broeders die hem ook zien. En dan worden het er 3000. Dan worden het er 5000. En dagelijks lezen we in de handelingen. En dagelijks deed de Heer toe aan de gemeente die zalig werd. Je ziet het groeien per dag. Ja. Dat is mijn gebed ook voor ons. Je ziet het groeien. Per week, Heere, geef dat toch, uw grote naam tot eer. De takken worden groot, die takken verspreiden zich zo, naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. 30 jaar na de kruisdood van de Heer Jezus, dan gaat die boom toch groeien. Dan kan je dat lezen, in Jeruzalem, in Samaria, in Judea, en in Rome en Europa. He, die takken die groeien zelfs over de gevangenismuren heen. En komen terecht bij die stokbewaarder in Filippi. Ja, die man, dat is ook een vogel, die vliegt ook naar die boom toe. Wat moet doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus, vlucht naar hem. Geloof direct in de Heer Jezus, zegt Paulus. En je zal onmiddellijk behouden worden. En hij werd behouden. Er zijn takken die zo dwars naar het huis van Lydia de purper verkoopt. Die ook. Die takken van die mosterdbomen gemeente. Het lijkt net of ik... Ik moest erg denken aan die preek over Ezekiel 17. Dat lijkt er heel erg op in de derde gedachte. Die takken van die bomen. Die gaan soms stukken kronkel wegen, maar ze komen er wel. Mooi hè, ik heb het gelezen in de visie. Ik had het net over die prostituele op de Keilerweg. Als je dat leest in de EO-visie, dat zo'n vrouw, dat die tot bekering komt, tot verandering, dat is te zien. Wat een geweldige getuigenis van wat Gods genade vermag. Ja, vogels van diverse pluimage. Ja. Ze groeien dras door de gevangenismuren en in soldatenkazernes. En zelfs tippelzones. Ja, ze komen hoor. Al de heidenen, die vogels aankomen vliegen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen. Ze zullen tot u komen, Heer. Momenteel is dat erg in de derde wereld zo, hè. In Zuid-Afrika en in Zuidoost-Azië en in Zuid-Amerika. Daar groeit de kerk explosief. Als je daar wat van hoort en leest, misschien wel gezien hebt. Stamvolle kerken. Stamvolle kerk, enthousiaste christenen, bijbelgetrouwen, niet van dat verbleekte, vrijzinnige christendom, bijbelgetrouwe christenen, enthousiaste mens, dynamisch. De opmars van het christendom in Azië, hè, die boom die gaat daar groeien, die takken die groeien daar verder. Alleen in Europa, hier bij ons, in de blanke westen, daar loopt het leeg. Maar daar groeit het, daar groeit het. Ziender ogen ziet groeien. En straks gemeente, straks komen er nog 144.000 van bij. Ja. En straks zal het een grote schare zijn die niemand tellen kan. Dat koninkrijk van God had ik toch niet gedacht. Toen ik daar in de hof van Arimathea de Heer Jezus zag liggen als een ontzield lichaam. Weet je, kinderen, daar zal er straks ook een hele grote schare van kinderen zijn voor Gods troon. Daar zullen ze zingen, verlost van zonde en van gevaar, tot eer van 's vaders zoon. Ook een schare van kinderen, ook kleine vogeltjes van die goudvinkjes. Die vliegen naar die boom toe en die vluchten naar de Heer Jezus op hun kinderleeftijd. Ook gered. Het koninkrijk als een zaadje. Straks zal het werkelijkheid worden, daar kan ik wel eens naar verlangen, gemeente. Die werkelijkheid van deze gelijkenis, die grote boom. Als dat koninkrijk, we hebben het gezongen, eindeloos zal zijn uitgebreid. Als alle andere koninkrijken van deze wereld. Bush, Poetin, en Blair, en Beatrix. Als alle andere koninkrijken van deze wereld, die zullen als een zaakje verdwijnen. Maar dat koninkrijk van koning Jezus. De ganse aarde zal straks met de vrezen van de Heere worden vervuld. Als hij zijn rijk volmaken zal. Deze aarde waarop we nu wonen. Ja, dan is er maar één koninkrijk dat blijft bestaan als zijn koninkrijk. Dat perspectief zie ik hierin. Geweldige bemoediging, mensen. Om maar door te gaan. Al is het soms moeilijk. Werken in het koninkrijk van God. Hier, in de stad. Of in het buitenland. Om maar door te gaan. Onze God geeft zegen. Die boom die wordt groot en die komt vol. Verloren zondaars, vogels, ze komen overal vandaan. En ze worden aangetrokken door die boom des levens, Christus Jezus, de koning van het Rijk. Eenzame mussen. En ik zie de zwarte raaf en de zwarte spreeuwen naast een witte duif samen op een tak zitten. Een nachtegaal. De leeuwerik, de merel, de zwaluwen, ja. Waarom gaan ze nou naar die boom toe? Weet je waarom naar die boom toe gaat? Ik zei het al, tegen de zonnehitte. Of misschien wel opgejaagd door de roofvogels. Weet je waarom ik de Heer Jezus nodig heb? Waarom ik naar hem toevlucht, dominee? Weet je waarom ik in mijn leven gans hulpeloos tot hem gevloden, naar hem toe ga? Omdat ik voel dat buiten die boom sta ik bloot aan de hitte van Gods toren. Buiten die boom sta ik bloot aan de roofvogel, aan de listen en aan de satanische strikken. Dan zit de dood en het oordeel mij op de hielen. En dan zegt de Heer, kom maar tot mij. Daar komen ze als bange vogeltjes. Zo kwam ik tot geloof, zegt er eentje vanmorgen. Zo kwam ik tot geloof. Ik werd achterna gezeten door de vrezen van de dood. En dan die eeuwigheid. En waar zal mijn ziel dan zijn? En die God. Een vertorend God. Dat botste Luther ook tegenaan. Een vertorend God. Hoe zal ik straks voor die rechtbank verschijnen? Hoe zal ik er doorkomen? Ja. En toen kwam ik als een bang vogeltje gevlogen om te schuilen bij de Heer Jezus. Ik zag die boom op een gegeven moment staan. U begrijpt de beeldspraak. En die takken uitgebreid, alsof die takken mij wenkten, komt allen tot mij. En ik kwam, zoals ik was. En ik vond rust. Rust voor het hol van mijn zielenvoet bij hem. Nou, gemeente, ik ga eindigen, het wordt tijd. U begrijpt wel, buiten de boom, dat is buiten het koninkrijk, dat is buiten God, dat is buiten de koning. Maar de boom staat nog. En ik zou willen zeggen, je moet er vandaag nog, nu eigenlijk, nu direct. Je moet als een vogeltje, hoe oud of hoe jong je ook bent. Je moet nu vluchten, vliegen, vertrouwen, je toevlucht nemen tot. Als een vogeltje vliegen naar de Heer Jezus. Los van het geloof en van het gebed. En dan zal je het ervaren, wie tot hem komt, die zal die geenszins uitwerken. En als je, hoe weet je nou dat je bij hem bent? Dat je daarin bent in die bomen, niet erbuiten. Als je eenmaal in die boom bent, als je eenmaal op die takken mag rusten. Je schuilplaats, je rustplaats, je woonplaats daar gevonden. Gemeente, ik geloof, dan ga je zingen. Dan ga je zingen. Dan ga je net zoals een vogeltje, dan ga je fluiten, zingen. En dan kan je van zo verschillende, de vogel van diverse plumage. Ja. En diverse kleuren, en diverse grootte, en diverse toonhoogte. En toch zingen ze allemaal één lied. Nog heerlijker dan in een grote vogelvolière, daar in die boom. Daar zingen ze allemaal één lied, het lied tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan wordt het met al die vogels, drie ene God, u zij al de eer. Amen. We gaan zingen. En wel uit Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Psalm 115, vers 7. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij mochten vanmorgen weer luisteren naar het onderwijs vanuit uw woord. Zoals u, Heer Jezus Christus, ooit gesproken heeft. Aan de oever van het meer van Galilea. Zo'n kleine gelijkenis, maar met grote lessen. Wij willen u danken, Heren, voor de bemoediging vanmorgen in dit gedeelte. Het kan soms zo onogelijk klein zijn. En het gaat een stervensweg. Maar het resultaat kan zo verrassend groot zijn. U bent een verrassend God. En nooit kan het geloof te veel van u verwachten. Heren, dat het woord van u is levend en krachtig. Het heeft kiemkracht, dat evangelie. Geef, Heren, dat ook wij, als we u mogen kennen, dat we een goed woord van u zouden spreken. En dan zit het niet in het vele, al is het maar één korreltje, één woord, één zin. U kan het machtig gebruiken. Dank u, Heren, dat u zelf die grote boom bent geworden. Door kruis en graf heen. En dat al die vogels er naartoe mogen vliegen. En dat ze daar mogen zingen. Zoals Luther zong, een vaste burcht is onze God. Ja, toen was die behouden. Toen was die al lang in de boom, maar hij mocht daarvan zingen. Hoe goed dat is om bij u te zijn. En dan wil ik bidden, Heren, geef dat allen die u niet kennen, die nog buiten die boom, buiten uw koninkrijk staan, dat ze daaraan ontdekt zullen worden. Net zoals uw knecht Ari de redelijkheid. Ik zag mijn staat buiten God als rampzalig. Opdat we mogen zien, Heren, dat we de grootste der zondaars zijn, maar dat er ook nog doen aan is. En dat we zoals een gans hulpeloze tot u gevloden zouden komen. En dank voor wat u gaf deze morgen. Zegent u rijkelijk het woord. En mag ook de bediening van de verzoening, de prediking van uw woord hier in de Maranatenkerk, geen zaakje, maar een zaadje zijn. Geef u de wasdom, Heren, tot eer van uw grote naam, uit genade. Amen.
Wij gaan zingen, ten slotte uit Psalm 104, een wat onbekende melodie, maar wel toepasselijk, vers 9. Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof, het vormt zijn nest uit zijn vergaarden roof. Psalm 104, vers 9. En ik zeg erbij dat aan het einde, na de zegen, zullen wij dan nog zingen: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En ook het vierde vers: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat is dus na de zegen. Dank u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.